Welkom bij een nieuwe aflevering van Opiniemakers. En deze keer hebben we Tim Verheyden te gast. Welkom, Tim.
Dag Reinoud, hey.
Bedankt om het tijd te maken voor de podcast. En ja, ik denk dat het een zeer relevant topic is, want we gaan het vandaag vooral hebben over opinie maken en dit in combinatie van welke impact fake news heeft. En je hebt daar ook een boek over geschreven, het had waar kunnen zijn. En ik denk meer dan ooit relevant, alhoewel dat fake news altijd heeft bestaan, maar vandaag is het misschien wel op zijn piekmoment. Of niet?
Ja, ik denk dat je het wel zo mag zeggen. Het stopt gewoonweg niet. Hè. We komen dan uit een tijdperk van Donald Trump met alternatieve feiten. De Washington Post heeft berekend dat de Amerikaanse president 30.000 leugens en onwaarheden heeft verteld. Of je nu voor of tegen de man bent, dat is feitelijk vast te stellen. Dan denk je van fake news, hè. Die term die hij verzilverd heeft, dat is iets ver van ons bedshow. En dan komt corona. En dan zie je dat ook hier toch op een moment dat de samenleving heel erg ontwricht wordt, dat we ook overspoeld worden met, ja, ik moet altijd zeggen, ja, fake news, maar eigenlijk is het probleem veel complexer. Het gaat over desinformatie en misinformatie, waar fake news wel een klein onderdeel van is. En dan krijg je plots ook nog eens die oorlog in Oekraïne, waar natuurlijk propaganda, Poetin ook een heel bijzondere rol speelt, die eigenlijk ja, nepnieuws, nepfeiten gaat gebruiken om een oorlog te rechtvaardigen of om een inval te veroorzaken in Oekraïne. Dat lukt dan niet, dan valt hij maar gewoon binnen. Dan krijg je een hele propagandamachine en het blijft maar duren natuurlijk. Hè. Dat staat er nog eens los van wat je ook vaak ziet natuurlijk, dat wat men eens wel ziet gebeuren achter de schermen. Bedrijven of politici die proberen journalisten te beïnvloeden, want dat gebeurt ook, maar ja,
nee,
dat plak ik nu even niet onder de noemer desinformatie. Voor mij is het alleen maar, ja, het gaat alleen maar over nog maar hoe dat sociale media voornamelijk gebruikt en misbruikt wordt. Dus we zitten daar toch echt wel met een complex probleem. En ik merk dat ook als ik ergens moet gaan spreken, dat mensen daar echt wel heel veel vragen over hebben.
Ja. En eigenlijk spreken we dan over vier niveaus. Hè. Je had het eerst over fake news, dan misinformatie en desinformatie. En dan is misschien een vierde niveau framing. Hè. Want wat eerder zo het framing met journalisten is misschien dan inderdaad daar nog een niveautje onder.
Ja, inderdaad. Hè. Sowieso doe je ergens wel aan framing, denk ik, als journalist, omdat je vanuit een bepaald denkkader en bepaalde informatie filtert om tot een reportage of een geschreven stuk te komen. Al is framing, hangt daar zo een negatieve connotatie aan. Ja, ik denk dat het ook een opportuniteit is voor de media om vaak gewoon eens uit te leggen hoe dat journalistiek wordt gemaakt. Maar inderdaad, laten we het framing noemen, om het even gemakkelijk te maken. Maar dat is nog iets anders dan... Ja, dan echt die bewuste manipulaties die je de dag van vandaag online ziet, aangevuurd door algoritmes, vaak ook onbewust, hè, want desinformatie is een bewuste intentie om mensen te verwarren. Het gaat ook vaak over misinformatie. Ja. Als je als iemand die tijdens de coronacrisis probeert greep te krijgen op wat er allemaal gebeurt in onze samenleving, zegt van god, wat de krant hier schrijft of wat ik op televisie zie, ik vind me daar precies niet in, is er niet meer aan de hand, ik ga op zoek naar meer informatie. Ja, die komt vaak ook online terecht en komt dan ook vaak wel eens bij informatie die gedeeld is door anderen, vaak met de beste intenties om elkaar te informeren, maar daarom niet noodzakelijk juist is. Dus het is een heel complex samenspel van die elementen die spelen. En dan inderdaad heb je ook nog wel eens de framing of het gemanipuleer achter de schermen om iets in de media te krijgen. Maar ik trek die dingen graag los. Het is allebei een probleem. Maar men verwijt de media vaak wel eens van, ja, jullie zijn fake news, of die term is snel gezegd. Nee, er bestaat zoiets als journalistieke fouten, of minder goede journalistiek, maar we doen niet aan fake news in de zin van nepnieuws creëren, dingen verzinnen. Dat doen we nog altijd niet.
Dus eigenlijk is misinformatie dan, ja, je informeren, maar gewoon puur brute pech, zonder kwaad wil, door missen cijfers. En ja. Desinformatie en fake news zijn dan ongeveer hetzelfde wel.
Ja, eigenlijk is desinformatie, laten we het gemakkelijk maken, eigenlijk is desinformatie de koepelterm. Klinkt iets minder sexy dan fake news, maar je hebt desinformatie en daaronder valt fake news, het nepnieuwsbericht, deepfakes, gemanipuleerde foto's en zoveel meer. Maar ik denk bijvoorbeeld dat mensen die, ik heb dat geleerd door te spreken met mensen voor mijn boek, dat mensen die bijvoorbeeld geen vaccinatie hebben genomen, om in minder welke reden, zonder oordeel, dat die vaak door die uitsluiting van het COVID-safe-ticket terecht zijn gekomen bij misinformatie of bij desinformatie en dat we daar te weinig hebben bij stilgestaan. Maar misinformatie is evenzeer een onkel die mij een mail doorstuurt, een soort kettingmail, gelijkend op de oude kettingbrief, waarin een hele uitleg staat van hoe het virus door de Chinezen de wereld is ingestuurd, bewust vanuit een labo. We moeten daar een slag om de arm houden, want we weten het nog altijd niet zeker. Maar dat is misinformatie in die zin dat die persoon mij probeert te informeren van kijk, we willen allemaal weten waar het virus vandaan komt. Dit is een mogelijke verklaring. Die mens heeft geen slechte intenties, integendeel. Die wil mij informeren, dat zou je kunnen zeggen. Dat is dan weer misinformatie. En zo zie je hoe complex het allemaal is, maar ook heel delicaat.
Ja, de kettingmail. Ik herinner me nog een mailtje die ik waarschijnlijk zelf 10 jaar heb bijgehouden. En een van mijn allereerste mails die ik gekregen had van mijn zus over de Twin Towers en 9-11. Mm-hmm. En misschien, want ik heb dan later dat ooit eens opgezocht, toen ik wat wijzer weet ik niet, maar wel wat ouder werd, dat ik dat eens opgezocht had. En dat bleek dan een gigantische hoax te zijn, die gigantisch over de hele wereld werd gedeeld. En dat heeft meer dan 10 jaar in mijn mailbox gezeten. Ja. Vanuit de veronderstelling van, we kregen van mijn zus, vanuit de veronderstelling dat dat waar was en dat ik dat wilde, dat het zo'n frappant verhaal was, maar dat het zo leek waar te zijn. Ik heb dat meer dan 10 jaar bijgehouden, tot ik volwassen, zal ik niet, misschien niet zeggen, maar dat ik oud genoeg was om dat te dubbelchecken of dat eigenlijk wel überhaupt waar was.
Maar je hebt het wel gedubbelcheckt.
Ja, maar, pas na 10 jaar.
Ja, maar je hebt het wel gedubbelcheckt. Okay. Ja, nee, dat gebeurt inderdaad. Inderdaad, dat soort kettingmails zie je vandaag nog altijd, zeker tijdens corona, opduiken, maar die gaan nog altijd wel rond, ja. Alleen is het nu corona en geniet de Twin Towers. Alhoewel de Twin Towers ook nog altijd populair zijn.
Inderdaad, ja want als we het dan hebben over opinie maken, dan is het eigenlijk vandaag heel moeilijk om een opinie te beïnvloeden waarvan, met cijfers, want er is dan zoveel fake nieuws dat je daar eigenlijk als opiniemaker of organisatie die een bepaalde opinie wilt doorduwen, die een bepaald draagvlak wilt krijgen, hoe ga je dan mee om met fake nieuws? Want een van die verhalen die je recent bracht, we waren een aansluitende keynote op een evenement, en je startte je verhaal met het verhaal van de bestorming van de Capitool, mm-hmm. dat eigenlijk heel sterk gestart is door desinformatie.
Ja, dat is inderdaad die dag wat je daar zag gebeuren op 6 januari 2021. Was een hele uiteenlopende groep van mensen die daar samenkwamen, inderdaad. Aangevuurd door een president die leugens heeft verkondigd in de echte wereld, maar ze ook heeft versterkt online. Je hoorde daar allerlei slogans. Hè. Stop de steal, stop de gestolen verkiezingen. Er waren daar aanhangers van de QAnon-complottheorie die zegt dat de wereld wordt geregeerd door een satanistische pedofiele elite. Maar je had ook heel veel gewone mensen die oprecht geloofden dat Donald Trump hun president was, die alles ging veranderen voor hen. En die zijn verkiezing hadden ze afgenomen, of hebben ze afgenomen, tenminste dat werd toch beweerd. En dan zie je wat, laten we het even kort door de bocht samenvatten, nepnieuws kan doen. Hè. Kan mensen effectief aanzetten tot daden, tot geweld. Het is complex natuurlijk, hè, maar tot geweld, tot een bepaald gedrag. Je zag dat jaren geleden al. Ik heb het nu over de QAnon-complottheorie, maar jaren geleden, vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, had je het Pizzagate-schandaal, waarbij onder meer gezegd werd van kijk, Hillary Clinton maakt deel uit, toen al, van een pedofiele elite die opereert vanuit de kelder van een pizzeria in Washington. Dan kan je daar misschien mee lachen, maar er zijn wel mensen die het geloven. Er is een man geweest, die heeft een wapen genomen, is binnengestormd in die pizzeria, een kast opengetrokken, heeft geschoten en ze stelden vast dat er geen kelder was. En hij dacht, oei, en hij heeft zich uiteraard overgegeven. Maar in het hoofd van die man klopte dat wel, omdat hij natuurlijk de kinderen moest beschermen. Ons meest kostbare goed natuurlijk. En dan krijg je een heel samenspel van complottheorieën, maar ook heel erg veel meningen natuurlijk. En dat vat een beetje de periode samen waarin dat we zitten. En ik sprak erover met Christophe Busch, de directeur van het Hannah Arendt Instituut. En die zei mij ook van, kijk, het is heel eenvoudig. We zitten in een periode van waarheidsverval. He, dus dat de grens tussen feiten en meningen al maar verder vervaagt en dat zelfs die meningen de feiten gaan overstemmen. He. Het doet zelfs, de nuance doet er zelfs niet meer toe. Het is de mening, liefst de heel binaire mening voor of tegen, links, rechts, blank, zwart enzovoort, die het beste scoort natuurlijk. Terwijl mensen toch, denk ik, op zoek zijn in deze complexe tijden naar een zekere nuance. Maar dus ja, de meningen overstemmen voor mij op dit moment de waarde van de feiten, heb ik de indruk.
Ja, en de meningen dan vooral, waarschijnlijk ook de meningen die het meeste bijval krijgen en bepaalde communities. Want uiteindelijk, de informatie is voorhanden. Je kan je overal informeren.
Je kan je overal informeren en dat is ook een beetje de paradox, vind ik, van de hyperlink van het internet tout court, hè. Dat ging ons, of het wereldwijde web moet ik zeggen, want het internet is een beetje de technologie erachter, dat ging ons zo hard verrijken en dankzij dat internet gingen we meer dan ooit in aanraking komen met zoveel waardevolle informatie, maar tegelijkertijd is er zoveel informatie. En dan zie je dat die bedrijven als Facebook en andere bedrijven en andere social media apps, dat wij dat eigenlijk heel goed gedaan, een beetje structuur hebben gegeven aan dat internet. Maar het gevolg is wel natuurlijk dat wij dat wereldwijde web consumeren, een beetje s'avonds na een drukke dag, je weet hoe het gaat, Reinhard, we liggen suf in de zetel, de kinderen komen er nog eens bij en je ligt te doomscrollen op je smartphone, klikkend op allerlei apps en tijdslijnen die je slaafs volgt. Ik val het opnieuw even kort door de bocht samen. En zo consumeren wij al die informatie. Wij volgen eigenlijk de algoritmes die ons bepaalde dingen opdringen. Terwijl als je dat wereldwijde web gaat gebruiken waarvoor het dient, actief op zoek gaan naar informatie, dan kom je fantastische dingen tegen. En ik zeg niet dat dat niet gebeurt, zeker niet tijdens corona, maar tegelijkertijd kom je ook wel op websites, bijvoorbeeld als het gaat over bepaalde studies, hè. Werkt hydroxychloroquine tegen corona of niet? Daar is nog altijd discussie over vanuit bepaalde groepen toch. En dan kom je inderdaad op websites terecht waar allerlei studies staan die zeggen dat dat zou werken. Maar als je dan naar sommige van die studies gaat kijken, dan zie je dat die niet gecontroleerd zijn op hun kwaliteit enzovoort. Dat daar met andere woorden geen gaten in geboord zijn door andere wetenschappers om die studie onderuit te halen om ze uiteindelijk sterker te maken. Dus dat is natuurlijk moeilijk voor een leek om daar door te kijken. Maar in C, als we afstappen van die sociale media, je moet daar niet volledig van afstappen, maar misschien wel een beetje van die algoritmes en dat je het internet actief gebruikt, dan kom je eigenlijk tot zoveel waardevolle informatie. Want er is zoveel goede informatie, er is zoveel goede journalistiek die wel degelijk heel sterk onderbouwd is, waar je heel veel bronnen vindt die zeer waardevol zijn. En we doen dat te weinig, naar mijn aanvoelen, als wereldwijde web gebruiken waarvoor het gemaakt is.
Langs de andere kant, want je zegt van misschien wat minder met algoritmes werken, maar langs de andere kant misschien ook wel wij als individu dan meer die algoritmes gebruiken zoals je ze in je voordeel kan gebruiken. Want bijvoorbeeld Instagram, daar zou ik misschien iets minder over opinie maken, maar hoe dat je eigen opinies worden gevormd. Op Instagram krijg je heel veel suggesties van kijk, dat is interessante content. Bij de meeste mannen stel ik vast dat dat vaak celebrities, dames zijn. Hè. Maar je kan dat bijvoorbeeld ook uitzetten. Hè. Je kan bij ieder bericht dat je krijgt aan het algoritme zeggen van ik vind dit niet oké of ik vind het niet leuk. En als je dat meermaals herhaalt, dan ik heb dat voor mezelf gedaan. Ik krijg nu op Instagram, zoals je terecht zegt, ik krijg gewoon heel veel samenvattingen van boeken, interessante studies over psychologie en politiek. En dat is mijn algoritme. Op Instagram, als ik mijn Instagram-app open doe en ik kijk naar suggesties, krijg ik gewoon samenvattingen van managementboeken, psychologische boeken. En dat is dan ook weer het algoritme aanleren van kijk, dat ben ik als persoon.
Maar dat is een zeer terechte bedenking natuurlijk, maar dat overlapt ergens ook wel wat met mijn visie in de zin van dat je actief gebruik maakt of actief gebruik maakt van die app en die algoritmes bespeelt. Alleen kanttekening daarbij, en ik volg je daar absoluut in, je moet dat een beetje zelf onder handen nemen, maar ik heb dat gedaan met Facebook. En op een gegeven moment dacht ik van, ik volg hier een aantal uiteenlopende mensen, verschillende meningen, interessante dingen. Ik heb hier een goede mix samengesteld, waardoor ik precies kan aanvoelen, zeker als journalist niet onbelangrijk, wat er zo'n beetje leeft, hè, bij mijn vrienden en bij andere mensen en daarbuiten, in de politiek ook, van links tot rechts. En dan 2 dagen later verandert Facebook dat algoritme precies weer plots, totdat ik, krijg weer mijn onkels die zat in een of ander zwembad vallen. Ja, dan denk ik van, dat is zo jammer. Dat is oprecht zo jammer. Waarom krijg ik dat? Geen idee. Misschien heb ik een paar domme filmpjes bekeken, maar het gevolg is wel dat ik Facebook van mijn telefoon heb gegooid. Het geeft ook ongelooflijk veel headspace, om het zo te zeggen. Instagram blijft er wel nog op en ik heb het gevoel dat Instagram net iets beter te bedienen valt als gebruiker. Dus ik wil niet zeggen dat de sociale media waardeloos zijn, maar ik heb het gevoel dat die algoritmes, wat men mij voorschotelt, dat beter kan gewoon. En ik denk oprecht dat het ook kan.
Ja, technisch. Absoluut. Ja, nee, dat is. Straks kom ik naar de vraag die je sowieso altijd zal krijgen. Maar er is iets waar ik ook vaak zeg tegen mensen: van oké, okay, wij als gebruiker kunnen het probleem fake news en desinformatie aanklagen. Maar ik kan mij ook niet voorstellen dat een bedrijf als Facebook, die. Wat is het nu ondertussen? Een derde of zoiets staat op. Nou, nu waarschijnlijk wel sterk gezakt op de beurs. Maar ja, dat zij geen slimme ingenieurs of wetenschappers kunnen inhuren en betalen om daar een goede oplossing voor te vinden. En dat dus
ik denk
de
dat ze
keuze,
die al hebben.
Ja, maar dat de keuze eerder commercieel is waarschijnlijk.
Ja, je ziet ook, het is ook deel des mensen. Hè. We zijn niet allemaal op zoek naar informatie over boeken. We willen soms ook geëntertained worden en filmpjes van onkels en tantes zien die in een zwembad vallen natuurlijk. Maar ik, ja, blijkbaar blijven we daardoor wel langer op het platform hangen. Dus ik denk dat veel mogelijk is, maar dat zij gewoon proberen op zoek te gaan naar, ja, en logisch ook in hun businessmodel, naar hoe werkt het algoritme zo best mogelijk, dat iedereen zo lang mogelijk blijft. Hè. Ik heb onlangs met Francis Haugen gesproken, de klokkenluidster die een tijdje geleden naar buiten kwam met heel veel documenten intern van bij Facebook, die zo verbouwereerd was over hoe dat het beter kon en dat het niet gebeurde. En zij werkte in het team dat een beetje de Amerikaanse presidentsverkiezingen moest monitoren in 2020. En ze hadden daar iets toegepast op die algoritmes, waardoor ze zagen inderdaad dat die waardeloze informatie, desinformatie, complottheorieën en zoveel meer, dat het een beetje onderdrukt bleef, dat het niet massaal tot uiting kwam, dat ze dat wat konden pimpen, om het zo te zeggen, dat die content waardevoller werd, minder controversieel. Maar wat zagen ze ook? Dat mensen veel minder lang op Facebook bleven. En dus veel minder lang op Facebook blijven, veel minder data verzamelen en kon Facebook veel minder data aanbieden aan adverteerders. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben die tool of die tweak, wat ze hebben gedaan, die algoritmes, ze hebben dat teruggeschroefd, waardoor er net iets meer desinformatie weer te zien was en mensen dus veel langer bleven hangen, omdat mensen nu ook eenmaal van extremere content houden en van sensationele verhalen. En toen heeft Francis Haugen gezegd, het hoeft voor mij niet meer, maar ik leer daar wel uit dat het dus wel mogelijk is om technisch een aantal zaken aan te passen, dat die algoritmes misschien minder extreem, minder controversieel zijn, zachter zijn, waardevoller zijn voor de eindgebruiker, maar daarom niet zozeer voor Facebook en co. zelf.
Ja, heel straf verhaal, hè. Heel straf verhaal, absoluut. En dan komen we nu aan de vraag die je sowieso op elke workshop krijgt, van ja, wat moeten we hier aan doen, Tim? Wat is de oplossing?
Ik zeg dan altijd, en dat is zo, ja, en dat is zo dan, het genuanceerde antwoord, ver weg van het binaire, polaire systeem van de sociale media, is ga voor die gezonde media mix, hè. Los van het feit dat je moet beseffen, er is niet één mirakeloplossing. Ik krijg die vraag ook van hoe herken je nepnieuws? Ja, je kan kijken, als het puur gaat om een verzonnen nieuwsbericht, kan je kijken naar de datum, de auteur, is de foto niet gemanipuleerd, maar we zijn in een veel verder stadium dan dat natuurlijk. Ik zeg mensen altijd, besef dat wat je op je telefoon ziet, dat tegenwoordig elke context verliest. Ik denk dat we ons daar zorgen moeten over maken. In die zin, ik vrees in Vlaanderen niet voor een deepfake van Bart De Wever die de oorlog verklaart aan iemand, maar vooral van mensen, politici, anderen die zaken uit de context halen. Dingen die echt gebeurd zijn, maar dingen uit de context halen en daar een bepaald narratief opbouwen en daar doorheen kijken is niet evident. Maar je moet beseffen, sociale media, dingen verliezen daar hun context. En daarnaast, ja, volg influencers op sociale media. Als je het hebt over opinievorming, ik volg ook soms meer dan nieuwsmerken journalisten die in mijn sector heel erg belangrijk zijn. Je zou het bijna journalistieke influencers kunnen noemen, waarvan ik weet dit is waardevol. Maar tegelijkertijd probeer ik ook mijn oog te houden op mensen die in mijn ogen desinformatie verspreiden, om te weten wat daar leeft. Al hecht ik daar weinig waarde aan soms, maar ik moet wel weten wat er leeft. Tegelijkertijd ga ik op zoek naar bepaalde websites. Echt naar websites waar dat artikelen op staan. Die ik interessant vind, want er zijn heel veel goede journalistieke websites bijvoorbeeld. En zo probeer ik toch een heel uiteenlopend mediadieet samen te stellen, dat ik een beetje een gevarieerd overzicht krijg. Dus eerder dan gewoon op een app te klikken en te volgen wat daarop verschijnt, probeer ik dat actief te ondernemen en tegelijkertijd heel kritisch te kijken, weten wat er speelt, weten dat het de sociale media die ik opendoep, dat daar algoritmes achter zitten. Maar dat is wel heel veel, hè? Kan je dat altijd van mensen verwachten, dat ze dat zomaar weten? En dan moet je kijken naar het onderwijs. Moeten we dat onze jeugd bijbrengen in het onderwijs? Ja, maar goed, die mensen zijn al overbelast met zoveel. En toch denk ik dat het ook daar een plaats heeft, maar evenzeer thuis aan de keukentafel, s'avonds, van hoe was het, wat heb je vandaag gezien op sociale media, daarover praten. Dus het is een heel palet van dingen hoe we daar moeten doorbreken, denk ik. Want op dit moment lijkt het niet te liggen, de oplossing, bij de technologiebedrijven niet wel zouden kunnen. En dan moet je kijken naar wetgeving. Hè? Europese wetgeving, Digital Services Act, heel interessant die eraan komt. Maar wie gaat die handhaven? En anderzijds, die wetgeving, dat lijkt wel iets te kunnen worden, maar bijvoorbeeld fake news en desinformatie in een wetgeving gieten. Kijk naar Poetin, hè? Die zegt van iedereen die mijn narratief niet volgt, valt onder de fake news wetgeving en kan 15 jaar in de gevangenis vliegen. Fake news in een wetgeving gieten is ook geen goed idee. Zelfs bij de Digital Services Act, hoe hou je het onderscheid tussen een zeer ongemakkelijke, scherpe mening en die een beetje, ik kan niet zeggen censureren, maar die een beetje tot dimmen dwingen, zonder dat censuur om de hoek loert enzovoort. Dus het is een heel complexe uitdaging waar dat we vandaag voor staan. Om het een beetje zo samen te vatten, opnieuw, Christophe Bush zei tegen mij, we leven in een complexe wereld en de technologie helpt ons niet om die wereld op dit moment te begrijpen, ondanks de vele beloftes die ze hebben gemaakt. En ik denk dat daar een beetje de sleutel ligt tot een mogelijke oplossing. Mm-hmm. Men heeft vele beloftes gemaakt die ze op dit moment niet inwilligen.
Het
kan wel, maar het ondergraaft hun eigen businessmodel. Dus het is eigenlijk een heel palet. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, zo die Feedly's van vroeger, hè, dat je allerlei van die blogs kan binnentrekken. Feeds eigenlijk, hè. Als je een artikel krijgt op een website of je ziet een social media post, ik denk dat zulke apps, ik heb zin om zoiets terug op mijn telefoon te installeren, dat ik dat allemaal zelf kan samenstellen wat ik 's ochtends binnenkrijg. Natuurlijk zit je daar waarschijnlijk ook in een of andere bubbel, zelfs ideologische bubbel bij momenten, maar goed, het is net iets gevarieerder, denk ik, dan een doorsnee tijdslijn die je volgt.
Ja, omdat je dan net iets meer in de hand hebt, omdat je kan nog altijd wel kiezen om in een bubbel te leven, want als je zegt van ik wil enkel maar Paliterke, Doorbraak en Polnieuws, dan ga je waarschijnlijk een andere mening hebben dan wanneer je bijvoorbeeld De Wereld Morgen en Apache of zoiets elke dag leest.
Ja, dat is oké, maar besef dat het ook maar dat het inderdaad in je ideologisch verhaal past natuurlijk. Hè? Waarbij je als je naar een krant gaat kijken, los van, je kan inderdaad al journalistieke fouten maken, er gebeuren wel eens fouten, moeten daar eerlijk over zijn, maar dat is toch nog iets anders. Hè? Dan in een bepaald ideologische hoek zitten, daar is een zeker een proces gaat erachter schuil, een zekere ethiek gaat erachter schuil. Dat is al iets anders dan een publicatie links of rechts van het midden, om het zo te zeggen. Maar als je toegeeft van, kijk, ik heb hier een bubbel voor mezelf gecreëerd, dat is mijn ideologische bubbel, ik voel me dat goed bij, dat is perfect oké natuurlijk. Maar dan moeten we afstappen van wat ik vaak lees op sociale media, dat dan vervolgens de waarheid is. Want oké, je kan filosofisch discussiëren over de waarheid, daar ben ik het ook mee eens, maar ik sprak met filosoof Johan Braakman en die zei van, kijk, los van alles filosofische discussies, Tim, als jij hier zelfs neervalt en je bent dood, dan ben je dood. Dat is feitelijk vaststelbaar en de waarheid bestaat dus, met andere woorden. Voilà, zo eenvoudig kan het ook zijn natuurlijk.
Ja, dat is inderdaad heel duidelijk dan. Daar kan je niet over, daar is moeilijk over te discussiëren.
Ja,
dan.
Ja.
Maar oké, dus ik begrijp vooral, of ik vat vooral samen, dat het enerzijds een werkje van lange adem is, door er zoveel mogelijk met zoveel mogelijk instanties over te spreken. En dat kan een podcast hopelijk misschien wel een beetje helpen. Vooral ook het onderwijs, op familiefeesten bijvoorbeeld, dat vertellen, doorvertellen. En anderzijds dan meer korte termijn, dat we eigenlijk toch ook moeten hopen dat de grote bedrijven, de grote techbedrijven, een oplossing vinden en hun beloftes nakomen.
Ja, ik vind dat van wel. Ja. Misschien dat die Digital Services Act hen daar een beetje toe dwingt, want ik denk dat een groot deel van de sleutel inderdaad bij die bedrijven ligt al. Ja, goed, wie zijn wij om die bedrijven te dwingen natuurlijk? Men probeert dat al langer goed. En daarnaast, als het daar niet lukt, dan ligt het bij ons. Hè. Wat meer, ik zeg altijd, de oplossing is misschien gewoon wat meer offline gaan en meer op café. En daarom ben ik ook zo blij dat corona voorbij is. Dat je dan terug kan praten met elkaar, waar je misschien als vrienden op sociale media ziet dat je ten opzichte van een bepaald onderwerp lijnrecht tegenover elkaar staat, omdat sociale media ook zo gemaakt zijn, nuance lijkt daar verloren te gaan. Kan je elkaar misschien terugvinden inderdaad op een familiefeest of aan de toog, met wat meer genuanceerde gesprekken, wat meer sfeer, elkaar rieken voelen enzovoort. Dat kan helpen om tot ergens, misschien dat je niet eens geraakt over een bepaald onderwerp, maar ik heb wel het gevoel dat meer genuanceerde, zinvolle gesprekken daar ontstaan, los van de sociale media, omdat je veel meer kan luisteren naar elkaar en je veel meer kan aanvoelen wat speelt er achter een bepaald standpunt bij iemand. Ik hoor de analyse vaak tegenwoordig ook als het gaat over complotdenken, maar evenzeer over de uitwassen van complotdenken, in de zin van er is iets meer aan de hand dan dat ze ons zeggen. Vaak zit daar gewoon een verhaal achter van mensen die daarin meegaan, van zie mij, hoor mij, ik zit hier met een issue. ik voel me niet goed. Luister eens naar mij, ik moet mijn verhaal kwijt kunnen. Zie mij. Ik heb het gevoel dat dat vaak tegenwoordig achter een of andere vorm van fake news zit.
Voilà, er is een heel mooi verhaal om mee te eindigen. Dus we moeten gewoon een beetje meer op café gaan. Dat zal ik vooral onthouden.
Ja.
Goed, Tim, dankjewel
graag
voor je inzichten. Dankjewel voor je verhalen. Ik vond het heel interessant. Merci.
Met plezier.